Deze goede vrijdagavond openen wij het evangelie van onze Here, zoals Johannes dat heeft beschreven. Johannes 19, en we lezen met elkaar de versen 17 tot en met vers 35. Johannes 19, vers 17 tot en met vers 35. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem. En met hem twee anderen, aan elke kant één. En Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren, maakten vier delen, voor elk soldaat één deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten we dat niet scheuren, maar laten we erom loten voor wie het zal zijn, opdat het schriftwoord vervuld zal worden, dat zij dat zegt: zij hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld, en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag, en de discipel die hij lief had, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn, en ze vulden een spons met zure wijn en staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en ze weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Tot zover. De tekstwoorden voor de verkondiging zijn de versen 28 tot en met 30 van Johannes 19. Laten we die samen nog een keer lezen. Johannes 19, vers 28 tot en met 30. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, omdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn. Ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd, gaf de geest. Geliefde gemeente, ik vind het oprecht een voorrecht om met u en jou hier en thuis voor het eerst op de Goede Vrijdagavond samen te zijn. Dat is maar één keer per jaar dat we samenkomen op de sterfdag van onze Here. Al de andere dagen op de zondag zijn we bij zijn opstandingsdag aanwezig. Dat is toch wel bijzonder om elkaar in het hart te kijken, terwijl we dicht bij het kruis van Jezus staan. Tegelijkertijd kan ik me afvragen of ik niet een beetje gelijk heb als ik concludeer dat er mensen zijn die zeggen: prima dat u wat zegt over dat mij dorst, maar gauw naar het is volbracht, want als we er dan één keer per jaar bij stilstaan, dan is dat toch wel de climax van alle dingen. En ja, dat mij dorst, daar heb ik nooit zo goed raad mee geweten. Dan ben je niet de enige. Want er zijn nogal wat verschillende manieren van uitleg bij wat het betekent dat Jezus dorst heeft gehad. Het kan ook zijn dat er iemand is die zegt: ik hoop niet dat u te snel gaat als het over dat dorst hebben van Jezus gaat. Want dat brengt hem voor mij wel even heel dichtbij. Niet dat ik nou de afgelopen tijd zo vreselijk veel dorst heb gehad, maar het maakt hem zo menselijk. Al die bijzondere woorden die hij in zijn leven gesproken heeft, ik wist het wel dat hij ook vermoeid kon zijn. Ik wist het wel dat hij kon huilen. Maar tegelijkertijd, hij was altijd zo hoog en heilig gericht op de eer van zijn vader. En ik ben vaak met hele andere dingen bezig. Soms thuis dan mag ik blij zijn als ik 2 minuten van de preek een klein beetje kan aanhaken. Want ik heb zo te stellen met mijn lichaam. Ik heb zo te stellen met mijn verleden. Het gaat over vergeving. Het gaat over eeuwig leven. Het gaat over verlossing. Het gaat over heling. Het gaat over al dat goede wat Jezus gedaan heeft, maar ik zit in de put en ik zit in het donker. En nou, hoe dan ook, we moeten het er beide over hebben. Over de dorst van Jezus. Maar ook over dat hij het heeft volbracht. En het eerste wat mij opviel, ik heb daar zondag al iets van gezegd, is het directe verband met het derde kruiswoord. Ook dat moest volbracht worden. Samengevat in deze boodschap dat Jezus, terwijl hij in zijn lijden is, oog heeft voor een ander en ook oog voor de enkeling. Dat hij, terwijl hij gaat, nog voordat de geest komt, laat zien dat hij erop gericht is, dat degene die hij lief heeft er niet alleen voor staat, maar dat mensen die geen familieband hebben, elkaar vinden bij Jezus. Daarna. Maar u heeft wel eens gehoord, en jij ook wel, van de uitdrukking schrift met schrift vergelijken. Dat wil zeggen, als je de evangeliën naast elkaar legt, dan kom je tot een bepaalde chronologie, een bepaalde tijdsvolgorde. En dan weten we dat voordat hierna Jezus ook geroepen heeft: mijn God, jij kunt het wel afmaken, hè? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik las in een verklaring: wij gaan meteen heel ingewikkelde bedenkingen hebben bij wat heeft Jezus nou precies gedacht als hij zegt mij dorst? Dat moet wel geestelijk zijn, want hij vraagt anders nooit zomaar aandacht voor zichzelf. Hij zegt toch ook niet ik heb pijn? Iemand zei, hij komt net uit de Godverlatenheid vandaan. Heel recent is hij daar geweest waar zijn hele hart heeft gesmacht naar God. Dat was immers zijn spijs, zijn voedsel, om de wil van zijn vader te doen. Hij is daarmee bezig, maar hij moet het zonder zijn vader doen. Hij staat er helemaal alleen voor. Als hij daaruit boven komt, dan is het dan zo vreemd om het gewoon te laten staan. Dat hij een vreselijke dorst heeft. Dat is het eerste. Maar er is meer over te zeggen. Want hoe moeten wij dat nou precies duiden? Lees nog eens rustig mee. Hierna zei Jezus, en dan komt het, omdat hij wist dat nu alles volbracht was. Ik kom daar nog even op zo. Maar dan, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er zijn mensen die leggen dit als volgt uit. Dat dat betekent dat Jezus wist het schriftwoord uit Psalm 69, het woord van David, eeuwen terug gesproken. Dat gaat nu in vervulling. Dat is het laatste wat nog moet gebeuren. Wat ook bij mij moet plaatsvinden. Dus zeg ik ook mij dorst. Dan is Psalm 69 een profetie geweest voor wat Christus ook zou zeggen. Ik kwam dat nog wel best vaak tegen ook, moet ik zeggen. En toch kan ik er niet in mee en ik zal u daarvoor een aantal argumenten geven. Allereerst dit. Als Johannes een citaat geeft, dan legt hij het ook altijd uit. Dan zet hij het er ook altijd bij. Neem nu wat we samen gelezen hebben, dat ze zijn klederen hebben verloot. Dan geeft hij meteen het citaat. Hier vind je geen citaat. Bovendien, waarom weet Jezus dat alles al volbracht is? Waarom weet hij dat al? En moet er dan blijkbaar toch nog iets gebeuren? Kortom, er is veel meer voor te zeggen om het met het voorgaande te verbinden. Wat bedoel ik? Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Met andere woorden, alles is volbracht voordat Jezus zegt, mij dorst. Jezus zegt niet mij dorst, ik heb dorst, omdat het dan nog vervuld moet worden. Nee, het gaat veel verder. Er is hier sprake van heel het Oude Testament tot nu dat in vervulling gaat. Vanaf het moment dat de moederbelofte klonk, vijandschap tussen het Rijk van God en het Rijk van de Satan. De overwinning van Jezus op de Satan, door de offerdienst heen, tot en met op Golgotha. Alles zag er naar uit. Naar dit moment, werkelijk een climax. Het is volbracht. Al dat bloed dat naar hem heen wees, de uittocht. Al de profeten die over hem gesproken hebben. Heel dat zuchten nadat de hemel zou gaan scheuren en dat God neer zou komen. En dat de Messias zou komen. Om vanwege onze ziekte en zonde aan het kruis te gaan. Het is vervuld. Tot en met dat laatste kleine detail. Niet dat Jezus dorst heeft. Maar wel dat Maria een zoon krijgt. Met volmacht van Jezus. Jongelui, hij had het voor zichzelf kunnen houden. Toch? Jezus weet het. Niet pas als ik zeg het is volbracht, is het volbracht. Het is genoeg zo. Ik ben in de Godverlatenheid geweest. Ik ga sterven. Het is goed. Hij wilde dat iedereen daar onderaan dat kruis wist. Dat het zo was. Het is nooit een misschientje geweest. Dat had het kunnen worden. Hij heeft verder niks meer gezegd. Maar hij heeft het niet voor zichzelf gehouden. Is dat niet de reden geweest waarom hij drank tot zich neemt? Om zijn tong los te maken. Om nog één keer te kunnen roepen, het is volbracht. met grote stem. Het is opvallend, in het Matthäus-evangelie lees je dat, dat Jezus eerst die zure wijn geweigerd heeft. Dat komt omdat de eerste keer dat dat gebeurde, Jezus heeft gemerkt, dit is niet zomaar die goedkope soldatenwijn vermengd met azijn, maar er zit ook gal bij. En gal heeft een bedwelmende werking. Dat ruik je al op een afstand. Heel opvallend is dat Jezus aan het begin van zijn lijden ervoor gekozen heeft om niet in een bepaalde narcose terecht te komen, maar willens en wetens het werk van zijn Vader, de redding van zondaren, de komst van Gods koninkrijk door te zetten. Hij heeft dat bewust gedaan en daarom ook bewust geweigerd die eerste keer. En nu vraagt hij er bewust om en krijgt hij niet wijn met gal gemengd, maar wijn dat nog een beetje verkwikt, wat de tong losmaakt. En dan roept hij het uit. Tetelestai. Het is volbracht. Niet ik heb het volbracht. Hij is gericht op zijn Vader. Vader, het is goed. Het is echt klaar. Voltooid. Jezus' leven is voltooid. Hij gaat sterven. Wat heeft dat mij te zeggen, geliefde gemeente, hier en thuis? Als ik dat volgens de theologie van Johannes heel eenvoudig probeer te houden vanavond. Dat je jezelf de vraag stelt. Wie is Jezus voor mij? Is hij dan ook werkelijk het woord dat vlees werd? Zo heeft Johannes hem getekend, hè? Niet als een kindje in de kribbe. Maar als het woord dat bij God was en een lichaam kreeg. De Zoon van God die lippen en een stem kreeg, die Aramees en Hebreeuws kon spreken, zodat de mensen toen en later door vertalingen heen wij hebben begrepen, echt begrepen, dit is een Godsgezant. Dit is de getuige van God. God had al door zoveel dingen gesproken. In de offerdienst, zichtbaar. Maar ook letterlijk, door de profeten. En ze zeiden allemaal, al zo zegt de Heere. Maar nog nooit had iemand op de aarde zo gesproken zoals Jezus sprak. Hij kon zeggen, ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Is er vanavond iemand van wie het hart huilt omdat je moeder, je vader nog niet tot geloof is gebracht? Of dat je het ziet bij je kinderen, gedoopt en toch? Of dat je het zelf bent? Hoe weet ik het nu zeker? Hoe komt nou die verandering? Wie zegt me dat het waar is? Jezus. God heeft hem gegeven. En hij hangt daar als een mens. Met een mond. En een tong die door de wijn wordt losgemaakt. Om het uit te roepen voor een ieder die gelooft. Broeder, als dat te hoog voor je is, zondaar, het is volbracht. Wat betekent dat? Dat je alles kunt laten vallen waarvan je nog dacht, maar als ik dit nu doe en dat nu laat, misschien dat ik dan iets meer. Door dit woord van Jezus hoor ik. Ik mag komen tot het kruis van Golgotha. In het geloof vanavond schuilen bij hem. Met niets anders dan schuld. Als ik voor het eerst kom. En ik word niet weggestuurd, maar ik hoor het. Ik heb het gedaan. Helemaal. Zo leer ik later van Paulus dat als ik zo bij hem schuil, ik vrede heb met God. En als je die vrede met God hebt ontvangen, en vanavond word je er opnieuw bij geroepen, kijk nou eens. Ben je teleurgesteld? Als je de vruchten bekijkt, nou terecht. Het kan altijd meer zijn. Maar laat het niet de kramp zijn om weer te gaan betalen aan God. Offer liever je leven opnieuw onderaan het kruis, Leer mij uit liefde voor u te dienen. Leer mij mijn leven te voltooien met goede werken die ik uit uw hand ontvang. Zo heeft Jezus gezegd, ik heb dorst. Het was de wil van de Vader die hem dreef. Ik houd het niet voor mezelf. De hemel mag het horen, de hel zal het horen. Te laat, duivel. Achter het net gevist. Je denkt, ik heb hem overwonnen. Een laatste snik en het is voorbij. Nee, een laatste buiging en een zucht waarmee Jezus de geest van zichzelf aan de Vader geeft. En het is niet voorbij. Het is voltooid. Oh, wat geeft mij dat een rust, gemeente. Niet omdat ik ook maar enigszins beter zou zijn dan wie dan ook. Juist niet. Maar als ik hier op rust. Hieruit leef. Dat is genade. Ze doen die kruik, die vol met zure wijn is, ze gebruiken hem om de spons erin te laten. Ze steken die op een hyssopstengel, zie je het gebeuren? Doorgaans niet langer dan een meter. Dat bepaalt ons er ook bij dat vele schilderijen en afbeeldingen van Golgotha niet helemaal kloppen met de werkelijkheid van toen. De kruiselingen hingen doorgaans maar net even boven de grond. Juist bedoeld als afschrikwekkend symbool. Mensen moesten er langs lopen. Niet ergens daar in de verte. Stengel van ongeveer een meter gaat naar de mond van Jezus. Jezus weigert het niet. Hij neemt het tot zich. Ze brengen het aan zijn mond. En dan, als Jezus de zure wijn ontvangt, dan komt het eruit. Het is volbracht. Datzelfde woord in het Grieks komen we ook tegen. Veel verder terug in het leven van Jezus. Vlak voordat het gaat stormen op het water. Dan zegt hij. Ik, de Zoon des mensen, heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. De vossen hebben holen, de vogels in de hemel hebben nesten. Maar ik heb nergens een plekje. Dat woord wordt ook hier gebruikt als er staat, het is volbracht en hij buigt het hoofd. Nergens had Jezus op aarde rust tot hier. Daarom is het volbracht. Daarom is het voltooid. Hij gaat zijn hoofd neerleggen. Deze Jezus wordt ons vanavond verkondigd. Op de Goede Vrijdag. Wat een wonder, hè? Straks zullen we in de voorbeden gedenken aan Paul en Ilse Dijkhuizen. De moeder van Ilse is vandaag begraven. Een bijzondere dag om een geliefde te begraven. Maar helemaal een bijzondere avond om stil te staan bij de dood van de Heere Jezus. Is Hij uw geliefde? Heb je Hem lief? Misschien dat er zijn die met Petrus moeten zeggen, maar oh, Hij weet toch alle dingen. Hoe kan ik dan zeggen dat ik Hem lief heb? Ja, alleen als het echt is. Als je echt van de Heere houdt, wil niet zeggen dat je alles goed doet, maar dat je wel oprecht bent. Dat je ook niet kunt zwijgen als hij het recht op de man, de vrouw, de jongen, het meisje afvraagt. Heb je mij nou lief? Waarom zou je dan zeggen ja, hier toch om. U stierf voor mij, terwijl u door mij stierf. U hing in de Godverlatenheid, zodat ik nooit meer van God verlaten zou zijn. De spijkers die ik had verdiend, gingen door uw handen. Dat onverhoorde gebed bij u, dat heb ik verdiend door God verlaten te worden. Maar dat hoeft niet meer. Want alles is voldaan. Als ik dat op me in laat werken, en dat is de bedoeling vanavond, voor jullie jongeren, maar ook voor de ouderen. Wat wordt dat dan een goede vrijdagavond? Het woord dat bij God was, komt aan een kruis tot zijn voltooiing. Heb je dan ook niet een verlangen om vanuit de volheid van die overvloed te delen? Dat kan toch niet anders? Ik weet het. Het komt straks maar heel moeilijk op gang op die eerste paasdag en die tweede paasdag. Maar wij moeten ons niet alleen maar spiegelen aan de discipelen van toen, die het Oude Testament hadden. En zeggen, ach ja, het is allemaal nog zo moeilijk te begrijpen. Integendeel. Wij hebben toch ook het volle evangelie en de lessen uit de brieven van Paulus. Nu hij gestorven is, is het voldaan. Ja, maar zegt iemand nu over de brieven van Paulus begint. Ik heb dat altijd lastig gevonden. Er wordt zo hoog opgegeven over Golgotha en over Goede Vrijdag. Heel veel woorden gegeven aan wat het betekent dat Jezus het heeft volbracht. Maar wat is Goede Vrijdag zonder Pasen? Ja, vanavond stel ik de vraag andersom. Wat is Pasen zonder Goede Vrijdag? Hoe kan ik opstaan geloven als ik niet weet dat Christus is gestorven? Opvallend, hè? Pasen moet nog komen, hemelvaart moet nog komen, Pinksteren moet nog komen. Maar hier is het volbracht. En Pasen bevestigt dat nog eens een keer. En de hemelvaart te meer. Later zal Jezus zeggen, nee, dat is niet waar. Eerder zei hij tegen zijn discipelen al in dit hoofdstuk, hoofdstuk 16. De Geest zal jullie daarvan komen overtuigen en de wereld ook. Dat ik tot de Vader ga. Hij zal komen om te getuigen, overtuigen van gerechtigheid. Want jullie zullen mij niet meer zien. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. Jongens en meisjes, als een van onze jongens of onze meiden, ik kan tegenwoordig in meervoud spreken, alleen ja, onze Charlotte geef ik nog geen opdracht om een klusje te doen, hè. Die is nog te klein. Maar als ik onze oudste dochter of de jongens een opdracht geef, ga dat of dat eens even doen in de tuin. En binnen de spreekwoordelijke twee tellen staan ze weer binnen klaar. Dan hoef ik niet eens te gaan kijken. Dan is het maar slordig gedaan. En dan stuur ik ze weer terug. Je mag pas binnenkomen als het af is. Met eerbied gesproken. Jezus zegt, weet je waar de Geest van gaat overtuigen? Wees blij dat jullie mij niet meer zien. Want wat had dat betekend? Dat de Vader had gezegd, terug. Niet voldaan. Te kort. Nog niet helemaal af. Jullie zien mij niet meer. Dat komt omdat ik op de ereplaats zit in de troon. Ik ben binnengehaald met gejuich. Ik ben de hemel doorgegaan met mijn offer. Het offer van mijn dood. Dat ik ben opgestaan is een bewijs. God heeft gezegd, amen. De preek van Jezus is één woord, tetelestai. En straks met Pasen zegt de Vader in de hemel, voor ieder die nog twijfelt, amen. En de hel, die zit het, verloren. En de hemel die juicht. Nu komen ze binnen, door het goddelijk licht geleid. Omdat Jezus is gestorven. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het zo goed gedaan dat hij kan gaan sterven. Is je dat wel eens opgevallen? Het overkomt hem niet. Let eens op de volgorde. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En dan, Hij gaf zijn geest en toen knikte het hoofd. Nee, zo gaat dat bij mensen. Zo zal dat gaan bij ons, doorgaans. Ik heb dat ook wel een aantal malen zien gebeuren. Bij iemand die stervende was. Onder andere mijn oma. Ik zat erbij, jongens en meisjes, en de ademhaling werd steeds minder. En toen een laatste hele lange zucht. En toen zakte het hoofd. Sterven, dat doen wij niet. Dat overkomt ons. Wij bepalen het einde niet. Maar Jezus wel. En hij heeft alle recht. Het is een daad. Hij heeft het toch gezegd? Lees maar terug. In het Johannesevangelie. Ze nemen het leven niet van me. Ik leg het zelf af. En ik zal het ook na 3 dagen weer opnemen. Dat geeft mij zo'n troost. Als ik in mijn donkere momenten wel eens bang ben voor de dood. Gelukkig niet iedere dag. Maar het kan je soms aangrijpen. Of denkt u, dominees hebben daar geen last van. Kinderen van God, als het echt is, die zullen altijd blijmoedig sterven. Ja, die zijn er echt. Daar zorgt God ook voor, want er gaat een heerlijk getuigenis vanuit. Maar tegelijkertijd blijf je ook gewoon mens. Is de dood de laatste vijand? Er wordt verschillend over gedacht. Soms kom je in de kerkgeschiedenis ook de dood tegen als lieve vriend die je dan in de hemel brengt. Het vale paard wat gebruikt wordt om je thuis te halen. Ik vind het allemaal mooi. Maar het is nog wel de dood. En wat een voorrecht dat ik weet. Het wordt wel eens gezegd van ja, je moet dat laatste stuk alleen gaan. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Jezus Christus sterft al als overwinnaar. Hij is voorop gegaan. En ik weet dat hij in die dood niet is gebleven. Hij heeft hem van binnenuit geopend aan de andere kant. Een deur opengezet. Zodat de dood meer is dan een zwart gat. Jazeker, het loon op de zonde. Maar die zonden zijn van mij op Christus' rug aan het kruis geweest. Zodat die dood voor mij geen eeuwige straf is, maar inderdaad een doorgang. Omdat Jezus het heeft volbracht, staat de deur open. Ga ik door de dood naar het leven. Als Jezus niet terugkomt in ons leven, dan zullen wij ook eenmaal sterven. En als mijn hoofd knikt nadat de geest het lichaam verlaat. Wat een rust geeft dat. Voor degenen die van mij houden, die mij achterlaten. Bij de begraafplaats. Hij is er niet meer. Hier rust zijn lichaam. Maar hij is bij Jezus. Hoe weet je dat zo zeker? Omdat de dood geen angst aanjaagt. Voor degenen die rouwen, maar met hoop. In de hoop van het eeuwige leven. Omdat Jezus ervoor heeft gehangen. Omdat hij het aan alles en iedereen bekend gemaakt heeft. Gaat je hart daar niet van gloeien, gemeente? Of je nu aan je levenseinde denkt. Of aan het leven daar naartoe. Dat mijn leven voltooid mag worden. Of ik nu 100 word of 50. Met vruchten van dankbaarheid. Van geloof en bekering. Het is niet alleen volbracht, zodat ik met mijn armen over elkaar kan zitten. Het is volbracht, zodat ik werkelijk aan mijn zaligheid kan werken met vrezen en beven. Het is God die mij dat geeft. Dat is genade. Dat ik in het geloof besef, Heer Jezus, u hebt het niet voor niets gedaan. Ik mag het nu ook volbrengen. Ik mag ook tot die bestemming komen. Jezus heeft gebeden in het hoge priesterlijk gebed. Verheerlijk mij nu, Vader, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld was. Ik heb u verheerlijkt op de aarde en ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Hij sprak al uren terug, alsof het was gebeurd. Maar hij heeft niet voor zijn beurt gesproken. Hij wist het. Het is niet alleen maar een vaag toekomstperspectief. Ik ga het overwinnen. Ik ga dit redden. Zodat degenen die door mij gered zijn, die in deze wereld leven, er niet alleen voor staan. In het leven niet en bij de dood niet. Als je hart en je leven daarvan vervuld is, dan kan het toch niet anders. Of je bent een uitdeler. Een uitdeler van de schat van Goede Vrijdag. Ik geloof niet in een dode Heer Jezus. Ik geloof in een Christus die gestorven is om weer op te staan. Die voor mij bij de Vader is. En ik sta er niet alleen voor. Want de Geest is gekomen om mij te vertellen. En de wereld buiten mij, door mijn mond. Dat Jezus met zijn dood genoeg heeft gedaan. Opdat een ieder die gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Als antwoord op de verkondiging klinkt opnieuw psalm 89. En daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En ook het achtste. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uit uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen.